Welkom bij Radio Israël met het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Shirley de Vrede.
Shalom, van harte welkom bij Tikva. Een programma over hoop, bemoediging, Gods woord, muziek, Gods liefde voor Israël, het Joodse volk en voor ons.
Baruch haba b'Hashem,
Ik wil graag met jullie het boek Exodus hoofdstuk 1 lezen, het tweede boek van Mozes. Hoofdstuk 1, vers 1 tot 22. Israël in Egypte verdrukt. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Asser. Alle zielen die van Jacob afstamden, waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: "Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden. Anders zal het talrijk worden en mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten en tegen ons strijden en uit het land wegtrekken." En ze stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden Pitom en Raamses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijk het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door hun zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua. Hij zei: "Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt, en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag zij blijven leven." De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: "Waarom hebben jullie dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat?" De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: "Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Ze hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen." Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk: "Al de zonen die geboren worden, moet u in de naal werpen, maar al de dochters mag u in leven laten." Antisemitisme komt niet alleen in deze moderne wereld voor waarin we leven. De eerste vorm van antisemitisme komt al voor in Exodus hoofdstuk 1, wat we hebben gelezen. Later, in de geschiedenis van Esther, dat haar man de Israëlieten uit wilde moorden, toen kon je al over echte antisemitisme spreken. Haat naar de Joden heeft altijd wel bestaan. En dat is voor een vijand heel moeilijk te accepteren. Ze zien dat het Joodse volk steeds vruchtbaarder wordt. En nog steeds. Ze breiden zich overvloedig uit. Ze worden talrijk en uitermate machtig. Maar onze almachtige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, die zal nooit toelaten dat zijn volk geheel uitgeroeid zal worden. Is dat echt niet mooi om te horen? Toen mijn moeder 2 weken bij ons gelogeerd had om uit te zieken, hadden wij over de Bijbel. Ze vroeg aan mij of ik nog wel in Yeshua geloofde. Ik keek haar aan, ik zei: "Ja, mama, ik geloof in Yeshua, de Zoon van God. Alles wat hij voor ons gedaan heeft, is het onmogelijk om hem te laten vallen." Ik vertelde haar dat ik de Bijbel als een Joods boek zie. En hoe meer ik de Bijbel door een Joodse bril kijk, dat ik Gods woord ook beter begrijp. Niet zoals de mensen die in kerken op de kansel het woord verkondigen. Antisemitisme komt in heel veel kerkdenominaties voor. En waarom heeft veel kerken Gods volk zo veracht? Een hele bekende uitspraak is uit Matteüs 27 vers 25. Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Veel kerken hebben het woord zo letterlijk genomen dat ze vinden dat zij, de Joden, Jezus de naam die nog veel kerken uitspreken, hebben vermoord. En dat God nu hen straft en dat ze het woord uit Matteüs 27 vers 25 over hun heen hebben uitgesproken. Het blijft een pijnlijke geschiedenis voor het Joodse volk, omdat zij in alle eeuwen heen de schuld hebben gekregen over de dood van Yeshua. Vanaf 2013 tot en met 2016 had ik mijn eigen pedicuresalon aan huis. Ik gebruikte en verkocht de spullen van de Dode Zee uit Israël. Op een dag kreeg ik een klant die last had van mycose-nagels. Mycose is het nette woord voor schimmelkalk. Hij was zelf een gelovige man. En tijdens zijn behandeling, waarmee ik met een apparaat zijn teennagels deed, vertelde hij dat hij bij de PKN zat in Hoevelaken. En dat de PKN een paar jaar geleden zijn samengevoegd met de katholieke kerk. Oké, ik luisterde. En ik vroeg aan hem hoe hij tegenover Israël stond en het Joodse volk. Wat er bij hem uitkwam, kon ik twee dingen doen. Het apparaat dwars door zijn teennagels steken of 10 seconden wachten en rustig blijven. Het is het tweede geworden. Hij zei, de Joden zijn door God verworpen en hebben Jezus vermoord. Joden zijn moordenaars. Het kwam heel hard bij mij binnen en ik kon wel huilen. Maar wat was ik blij dat hij weg was. En na de tweede behandeling heb ik hem nooit meer gezien. Tijdens Hanukka wordt ook de boeken van de Maccabeeën gelezen. In deze uitzending ga ik de boeken niet in zijn geheel lezen, dat is maar net iets te veel voor deze uitzending. Maar ik ga het wel kort over de geschiedenis lezen hiervan. De Maccabeeën zijn niet opgenomen in de Bijbel. Ik heb het uit verschillende bronnen gehaald en ook om aan te duiden dat in de boeken van de Maccabeeën wel veel antisemitisme en jodenhaat voorkomt. Dat God door alle strijd heen met het Joodse volk was. En het wonder geschiedde over de menora, wat 8 dagen brandde. Kanon betekent letterlijk lat, stokje. Later werd de betekenis richtsnoer, norm. Deze betekenis werd eerst overgedragen op de lijst van de boeken die gezag hadden. Daarna op de boeken zelf. Dit waren dus de kanonieke boeken. De boeken die hier buiten vielen werden met het Griekse woord apocryfe aangeduid, dat verborgen betekent. Dat werpt de vraag op, verborgen voor wie of voor wat? In het Hebreeuws sprak men oorspronkelijk van Sefarim Gitsonim, extra kanonieke boeken. En daarna van Sefarim Genuzim, opgeborgen boeken. Aanvankelijk waren deze boeken populair. Pas later raakten ze in discrediet. Eerst kregen ze de betekenis van minder goed, maar in 70 na de gewone jaartelling van minder gezaghebbend. Dat was het moment waarop ze bij de rabbijnen voorgoed in ongenade vielen. De apocryfe boeken zijn bijna allemaal in het Hebreeuws of het Aramees geschreven en zijn ontstaan in een Joods milieu. Vanuit historisch oogpunt zijn de Maccabeeën boeken heel belangrijk. Maccabeeën 1 geeft een uitvoerig beschrijving van de veldtocht van Alexander de Grote, 326 voor de gewone jaartelling, de opstand van de zonen van Metatjahu tegen Antiochus de IV Epiphanes, 175-164 voor de gewone jaartelling, tot de dood van Simon, de man die een onafhankelijke Jura vestigde, 135 voor de gewone jaartelling. De schrijver van het boek heeft vermoedelijk in Jeruzalem geleefd en zijn boek in het Hebreeuws geschreven. Dit in tegenstelling tot de auteur van de Maccabeën 2, die in Alexandrië woonde en zijn boek in het Grieks schreef. De strijd van Juda, de Maccabeër, wordt erin beschreven. En het geeft een goed beeld van de periode van Antiochus IV Epiphanes. Een vergelijking tussen Maccabeën 1 en 2 wat betreft de historische gebeurtenissen is derhalve zeer waardevol. De auteurs hadden vanuit hun verschillende woonplaatsen, Jeruzalem en Alexandrië, een andere blik op de geschiedenis. Maar wanneer we ons afvragen waarom boeken met zo'n belangrijke historische inhoud als de beide Maccabeënboeken niet zijn opgenomen in de kanon, terwijl de inhoud ervan ook niet elders in de Tanach is beschreven, komen we tot de volgende conclusie. De Joden spraken vloeiend Grieks. In Alexandrië, waar veel Joden woonden, werd ook Grieks gesproken. De kennis van het Hebreeuws was nog slecht voor weinigen weggelegd. Vermoedelijk hebben de Joden via de Griekse vertaling kennis genomen van de inhoud van de Maccabeënboeken. Toen de rabbijnen in ongeveer 100 na de gewone jaartelling moesten besluiten of de Maccabeënboeken in de kanon opgenomen zouden worden, stuit het feit dat er geen Hebreeuws origineel meer voorhanden was op onoverkomelijke bezwaren. Er bestond uitsluitend een Griekse vertaling. Het verloren gaan van het Hebreeuwse origineel is waarschijnlijk mede veroorzaakt door een verbod dat bestaan heeft om de Torah te lezen. Wellicht zijn er toen een aantal Hebreeuwse boeken vernietigd. Toen later dit verbod werd opgeheven, waren van de oorspronkelijk Hebreeuwse en Aramese teksten alleen nog de Griekse vertalingen over. En zo kon het gebeuren dat de Maccabeënboeken, ondanks hun belangrijke inhoud, buiten de boeken van de Tanach zijn gebleven.
Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to
Vorige week lazen wij Johannes 10, vers 22, dat Yeshua rondliep in de zuilengang van Salomo, tijdens het feest van de inwijding van de tempel. Yeshua wilde toen al laten zien dat hij het licht der wereld is, maar velen hebben hem niet begrepen. Veel Joden die Chanukka vieren gebruiken de shamash om de andere kaarsen aan te steken. Maar als zij zouden weten wie de shamash, de dienaar, is, dan zouden zij daadwerkelijk weten wie het licht is. We leven momenteel in hele donkere dagen. In deze donkere dagen proberen we voor elkaar te zijn, een licht te zijn voor een ander. Yeshua daagt ons ook uit om een licht te zijn voor de wereld. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar we moeten er wel naar streven.
That the nations will call on the name. shall I fear? The Lord is my light, my salvation. Whom shall I be afraid?
Al ver voor de geboorte van Yeshua wist de profeet Jesaja wie het licht zou zijn, dat hij geboren moest worden. Ik wil graag met jullie lezen Jesaja 9 vers 1 tot 6. Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt het volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op de Midiansdag. Ja, elke laars stampt met gedreun. Iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Als wij de woorden horen, want een kind is ons geboren, moeten we niet denken dat meteen kerst is. De geboorte van de Messias heeft niets en ook niets met kerst te maken. God wist al tijdens de schepping wie het licht was en dat hij eenmaal moest komen om scheiding te maken tussen licht en duisternis. We lezen het in Genesis 1, vers 3 tot 4. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en het donker. Yeshua zegt zelf, ik ben het licht der wereld. Als Yeshua op aarde rondwandelt, dan vergelijkt hij zichzelf meerdere keren met het licht. Hij noemt zich dan het licht der wereld. En in Johannes 12 zegt hij, ik ben het licht in de wereld gekomen. Dat is een heel bijzondere uitspraak. Maar wat betekent dat? Dat hij zegt in Johannes 12, ik ben een licht in de wereld gekomen. Maar hoe kan hij licht zijn? Licht en donker in de Bijbel gaat het vaak over licht en duisternis. Als God de wereld maakt, dan maakt hij onder andere het licht. Later in de Bijbel krijgen licht en donker steeds vaker een symbolische betekenis. De duisternis, ja, we kennen het spreekwoord van dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En zo staat in de duisternis in de Bijbel vaak symbool voor het kwade. Het is in de wereld ook donker geworden door alle ellende die er nu is. Er is niemand die er niet mee te maken krijgt. Als mensen wonen in de schaduw van de dood, wat geschreven staat in Jesaja 9 vers 1. Maar goed, wat is ook de functie van het licht? De primaire functie van het licht is dat het duisternis verdrijft. Dat is ook de betekenis van Yeshua als het licht de wereld. Hij is als het licht in deze wereld gekomen om de duisternis te verdrijven. Goed, hij is ook het beste te vergelijken met het licht van de zon. Jesaja profiteerde immers over een heel groot licht. Dus Jesaja wist al wat er komen zou in de toekomst. Hij doet ook werkelijk alle duisternis verdwijnen. Maar waarom kwam hij dat eigenlijk doen? Maar goed, dat kwam hij doen omdat hij de wereld lief had. Het is voor iedereen absoluut noodzakelijk dat het licht van Yeshua in ons leven gaat schijnen. Ons leven bevindt zich van nature in de duisternis van de zonde, ver bij God vandaan. Namelijk, doordat we onszelf niet zien in het licht wandelen en het licht ook niet kunnen verspreiden. En in plaats daarvan zijn er ook verkeerde gedachten en daden waardoor wij, God niet recht in de ogen kunnen zien. Licht en donker zijn dus onverenigbaar. Dus als er één ding zeker is, dan dit wel. Maar het kan nooit tegelijkertijd licht en tegelijkertijd donker zijn. Want God heeft ook gezegd, en het staat ook geschreven, dat hij in licht is. En in hem, in Yeshua, absoluut geen duisternis is. Dat staat ook geschreven in 1 Johannes 1 vers 5. Dus onze duisternis past eenvoudig niet bij het eeuwige licht van God. Dus wanneer God in ons leven de duisternis niet laat verdwijnen, dan zullen we ook nooit in zijn aanwezigheid kunnen blijven. Dan wacht de buitenste, de duivel dus, de duisternis. Maar nu is Yeshua gekomen als een licht in de wereld. En zodat ieder die in hem gelooft, in Yeshua, dus de duisternis niet meer in hoeft te blijven. Dat staat ook in Johannes 12 vers 46. Maar hoe heeft hij dat gedaan? De Zoon van God maakt het licht doordat hij zelf in het duister ten onder is gegaan, namelijk aan het kruis. En in de 3 uren buitenste in de duisternis gehangen te hebben aan het kruis op de heuvel van Golgotha. En zo betaalde hij de prijs om de mensen in het licht te kunnen brengen. Dus al zijn volgelingen hoeven daarom niet in de duisternis te blijven wandelen, maar mogen het licht hebben. Dus iedereen die in het donker wil blijven, wordt ook uitgenodigd om tot het licht de wereld te komen. En wat in Jesaja 60 vers 1 tot 3 staat, een prachtige tekst, sta op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En hij de volken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Is het geen prachtige tekst? Maar dit woord is ook in eerste instantie bedoeld voor Israël. En wij mogen dit voorbeeld aannemen. Maar als wij het Joodse volk niet lief kunnen hebben, hoe willen wij eigenlijk Yeshua lief hebben? Lieve mensen, laten we ons verder houden van antisemitisme en jodenhaat. Want als je echt niets met Joden hebt, hoe kun je inderdaad Yeshua lief hebben? Want Yeshua was zelf een Jood. Maar hij is het licht der wereld. En dat is Shamash, de dienaar, die wij straks alle kaarsen zullen aansteken. En we bidden ook voor het Joodse volk, maar ook voor de mensen die niet geloven, dat zij ook het licht mogen zien. Lieve mensen, ik wil hierbij eindigen en ik ga jullie heel veel shalom toewensen voor nu en de tijd die komen gaat. Wees gezegend. Baruch Hashem.
U hebt geluisterd naar het programma Tikva, een programma van Radio Israël, met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Te beluisteren elke donderdag tussen 10 en 11, met herhalingen op vrijdag en zaterdagmiddag om 4 uur. Presentatie Shirley de Vrede. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar reactie@radioisrael.nl.